Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners een mooie alliteratie in de themavraag, namelijk duurzame doorstroom. We vinden het allemaal heel belangrijk, maar hoe zwaar zetten we er eigenlijk op in? Verder hebben we werk als bomenmakelaar, daar heb ik allerlei beelden bij, en een mooie AI in actie over een handige tool bij sollicitaties. Je hoort dat allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Ik ben Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
De Sociaal-Economische Raad, laat daar eens even over hebben. Die pleit voor een eenvoudiger verlofsysteem. Vertel.
Ja, de SER die roept het nieuwe kabinet, als dat er ooit is, roept op om een nieuw en eenvoudiger verlofkader te creëren met een nieuwe wet, maatschappelijk verlof. En daar zit dan verlof voor zorg voor kinderen, verlof voor zorg voor naasten en persoonlijk verlof in. En door dat nou allemaal veel eenvoudiger te maken, dan scheelt dat werkgevers heel veel administratief gedoe. Mm-hmm. En het neemt belemmeringen weg voor werknemers om dat verlof ook op te nemen.
Want nu is het allemaal heel ondoorzichtig, begrijp ik toch?
Ja, er zijn eindeloos veel verschillende vormen van verlof. Nou ja, ik denk dat je bepaalde dingen hou je wel. Maar bijvoorbeeld bij die zorg voor kinderen, die vorm van verlof. Daar valt dan zwangerschapsverlof onder, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof. Nee, dat waren allemaal verschillende dingen waar je op verschillende manieren dat kon aanvragen. Dat hou je natuurlijk wel, want het zijn verschillende dingen.
Ja, maar je hebt ook mantelzorgverlof, denk ik, of dat soort dingen.
Ja, dat zit dan weer bij die zorg voor je naasten.
Oh, ja. Oké. Dus het is dus een weerwar van allerlei regelingen.
Ze hebben dat nu teruggebracht tot een weerwar van 3 pijlers. Mm-hmm. In plaats van een weerwar van eindeloos veel verschillende vormen. En door dat dan onder die 3 groepjes van voor kinderen, voor naasten en voor jezelf zo te scharen, moet het allemaal heel veel eenvoudiger worden.
Oké, interessant.
Wat levert dat dan op?
Ja, wat levert dat op?
De prestaties en de motivatie van werknemers, die worden er beter van. Het ziekteverzuim vermindert. En de voorstellen die zouden ook nog bijdragen aan het bevorderen van de noodzakelijke wendbaarheid van bedrijven. Nou, dat is een hele favoriete term van de SER volgens mij,
zeker,
die wendbaarheid.
Goed. Dan iets anders. Uit zijn bureau Randstad heeft op een rijtje gezet waar je het snelste aan de bak kan.
Ja, als BOA, dus de bijzondere opsporingsambtenaar, krantenbezorger, elektromonteur of pedagogisch medewerker kun je overal, denk ik, morgen of maandag of dinsdag, woensdag, nu aan de slag.
Oh ja, grappig.
En er is ook meer vraag naar een adviseur duurzaamheid of een projectleider milieu.
En er blijkt herwaardering te zijn voor mbo'ers, hè?
Ja, dat is wel een mooie ontwikkeling. Er zijn meer kansen voor mensen die op mbo-niveau zijn geschoold. Nou, beroepen op mbo-niveau waar nu veel vraag naar is zijn de automonteur en de kok en de hovenier bijvoorbeeld.
En de standaard toppers blijven gewoon nog?
Ja, de zorg blijft natuurlijk hoog scoren. En volgens mij is dat ook al wel even wat langer gaande. Maar er is natuurlijk ook een toenemende behoefte aan mensen die van alles van duurzaamheid weten.
Ja, en dan, we hadden het er vorig jaar de hele tijd over. Kunstmatige intelligentie, zorgt dat nog voor verschuivingen?
Ja, zeker. Randstad zegt dat bijvoorbeeld een keuze voor een baan op hbo-niveau in de administratie toch wat minder kansrijk wordt, omdat AI juist daar het werk op korte termijn kan gaan overnemen. Mm-hmm. In de ICT zijn dan juist weer meer kansen, bijvoorbeeld voor data engineers, omdat zij data beheren en verzamelen die dan weer juist heel belangrijk is voor AI. En AI zorgt ook weer nu voor allerlei ethische en juridische vragen van wat mag er nou en wat mag niet. En daardoor neemt ook de vraag naar juristen toe.
Oh, terwijl je zou denken, dat is af en toe zo repetitief werk, dat wordt weer door AI overgenomen. Maar hebben we dus
kan
weer
natuurlijk wel weer dingen uitzoeken, maar die ethische vragen, daar kun je ze dan toch wel weer voor gebruiken.
Ja, leuk. En zijn er nog hoogste binnenkomers? Dus beroepen die erg snel stijgen op de most wanted list?
Ja, er zijn 28 nieuwe beroepen op de lijst. 28 nieuwe binnenkomers. Nou, een paar leuke die ik zag waren koelmonteur en een cateringmedewerker, adviseur bodem en een schadebehandelaar.
Hmm. Dan, een gezond bedrijf begint bij gezonde medewerkers en dus moeten werkgevers met de gezondheid van hun medewerkers aan de slag. Vertel.
Ja, dat zeggen hoogleraar chirurgische oncologie Marjolein Smit en hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman. Ze zeggen dat in het FD veel ziektes die ontstaan door een ongezonde leefstijl. En zij zeggen dat werkgevers daarmee aan de slag moeten en niet op de overheid moeten wachten. Nou, lijkt mij best wel lastig om je met de leefstijl van je medewerkers te bemoeien als werkgever. Dus misschien wel leuk om even te bellen met Marjolein Smit en te kijken hoe ze dit nou precies voor zich ziet.
Dat ben ik heel benieuwd naar. En Marjolein, ben je daar?
Ja, hier, Marjolein Smit.
Ja, goed je te spreken. Zeg,
dag Rens.
Eerst even over die ongezonde levensstijl. Wat moet me daar allemaal bij voorstellen?
Daarbij kun je denken aan roken, vapen, elektrische sigaretten. Maar ook overmatig alcoholgebruik, overgewicht, obesitas, verkeerde voeding. Allerlei dingen die stress veroorzaken. Maar ook gebrek aan beweging en ontspanning.
Ja, en heeft dat ook impact op het werk dat ze doen? Worden ze bijvoorbeeld minder productief?
Nou ja, mensen die roken, die zijn natuurlijk vaker afwezig. En er wordt gedacht dat ze 2-4% minder werkzaam zijn per dag. Vanwege rookpauzes bijvoorbeeld. Maar mensen zijn ook gemiddeld per jaar 3 dagen vaker ziek. Los van die andere verliezen aan productiviteit. Ja, dat tikt natuurlijk wel aan.
Ja. Nou zeggen jullie, werkgevers, jullie zijn aan de bal en niet de overheid. Nou is dit wel, weet ik uit ervaring, best een precair onderwerp op de werkvloer. Als de werkgever je gaat bemoeien met, leef jij wel gezond of niet?
Ja, ik snap dat je dat zegt. Dat is natuurlijk voor een deel ook zo. En ik denk dat je als werkgever je invloed kan beperken tot werktijd. Maar je kan die invloed wel aanwenden. Hè. Ik denk dat Stoptober een heel mooi voorbeeld is. Stel nou dat je als bedrijf daaraan deelneemt en je krijgt mensen daadwerkelijk zover om te stoppen. Je profiteert daarvan als bedrijf, maar je laat ook de persoon zelf profiteren. En je laat ook de omgeving van die persoon profiteren van dat stoppen met roken.
Ja. Maar hoe zie je dat voor je, dat een bedrijf meedoet met Stoptober?
Ik zie dan voor me dat je als bedrijf dat uitgebreid in de nieuwsbrief zet, dat je wil gaan deelnemen aan Stoptober. En dat je daar een mooie groepseffort van maakt. Eventueel kan je er zelfs een beloning aan koppelen. En we weten dat groepsefforts en beloningen het heel goed doen in het kader van stoppen met roken. En weet je, heel eerlijk, stoppen met roken is verschrikkelijk zwaar en pittig. En stel je nou voor dat je als individu door het bedrijf gesteund wordt en ook nog beloond. Ja, dat is wel een drijfveer.
Ja, en beloning, neem ik aan dat het niet een salarisverhoging is? Of denk je zelfs daaraan?
Nou, dat zou je zelfs kunnen overwegen, ja.
Het is wel een productiviteitsboost natuurlijk. En we zitten nu nog in januari, dus dry January. Kunnen werkgevers dan ook aan meedoen bijvoorbeeld?
Nou, lijkt mij een heel goed idee. Kijk, weet je, de impact op arbeidsparticipatie en kosten is echt heel groot. En dan lezen we aan de ene kant dat Albert Heijn moppert over dat 100 miljoen gejat wordt uit de winkel. Maar aan deze kant lekt ook heel veel geld weg.
Ja. Aan de andere kant, ik weet nog een voorbeeld van Volkswagen. Die had opeens de braadworsten uit de fabriek gehaald. En dat vervangen door gezondere voeding en volgens mij vegetarische braadworsten. Nou, er werd geen Volkswagen meer gemaakt. Dus je kunt ook te ver gaan.
Ja, daar heb je absoluut een punt. Je moet dingen nooit overdrijven. Maar dit artikel is echt bedoeld om bij een heleboel werkgevers dus de ogen te openen van kijk eens wat je allemaal laat liggen. En voel het niet als betutteling. Dat is het niet. Het is gewoon meedenken. En ja, net als wat je zei over Volkswagen, je hoeft het niet te overdrijven. Maar je kan daar echt wel een slag slaan zonder dat je personen te veel in hun vrijheid belemmert.
Dankjewel Marjolein.
Graag gedaan.
Rens de Jong.
Dan nu de themavraag van deze aflevering. En die draait om duurzame doorstroom. Hoe makkelijk kunnen we doorstromen naar een andere baan als dat nodig is of gewenst? En hoe belangrijk is het dat we dat kunnen?
Voor je eigen persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk, maar ook voor de arbeidsmarkt is het belangrijk.
En dat heeft alles te maken met wat een gast een drieslag noemt. Er zijn banen die verdwijnen, die verschijnen en die veranderen.
Die drieslag betekent dat voor iedereen gedurende zijn of haar loopbaan het werk dat je doet, dat inherent zal veranderen.
Dus we kunnen er allemaal mee te maken krijgen, maar toch zijn we er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig met onze eigen duurzame inzetbaarheid, onze wendbaarheid.
Ik denk dat we mensen een beetje lui hebben gemaakt.
Kortom, werk aan de winkel, De vraag is, bij wie ligt de bal?
Het begint en eindigt uiteindelijk wel bij het individu.
Maar ook werkgevers zouden met de duurzame doorstroom van hun medewerkers bezig moeten zijn. Maar ja, ze durven het gesprek niet altijd aan te gaan.
Omdat ze bang zijn in deze huidige krappe arbeidsmarkt om die mensen kwijt te raken.
En ook de overheid zou een rol kunnen spelen in de scholing van mensen van wie de baan verdwijnt.
Je wil dus eigenlijk een structurele methode om mensen met dat soort functies nu al bij de arm te nemen en zeggen, nou, hier is vraag naar. Ja. Schoolt u zich nu daarop en dat die scholing wordt aangeboden en gefinancierd wordt voor die mensen.
Werkverkenners.
Willen we een slag maken in onze duurzame doorstroommogelijkheden, dan moeten we eerst vaststellen hoe we het nu doen en waarom het belangrijk is om dat te verbeteren. Dus leg ik dat eerst voor aan mijn gasten.
Ik ben Peter Brouwer. Ik werk als programmamanager bij de Goldsmeding Foundation.
Goldsmeding klinkt als Randstad.
Frits Goldsmeding is naast de grondlegger van Randstad Uitzendbureau. En hij heeft in 2016 ook een filantropisch fonds, de Goldsmeding Foundation, voor mens, werk en economie gesticht.
Ja, en wat doen jullie precies?
Wij maken maatschappelijke projecten mogelijk die heel hoog over bijdragen aan een betere wereld. En dan vooral de wereld van werk. Dus wij willen vooral voor zorgen dat, dat iedereen mee kan doen op een manier die passend is voor de mensen. En die ook bijdragen aan een goede toekomst voor de wereld.
Ja. Hoe belangrijk vinden jullie dat we met z'n allen doorstromen naar volgende banen?
Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. We hebben 3 programmalijnen en eigenlijk 2 van de 3 programmalijnen houden zich hier eigenlijk heel erg mee bezig. Mm-hmm. En die houden zich even grofweg bezig met het feit dat iedereen überhaupt mee kan doen op die arbeidsmarkt. En dan ook op een dusdanige manier dat zij aan het werk kunnen blijven en dat mensen ook met dat werk bijdragen aan de toekomst van onze economie en onze planeet uiteindelijk ook.
Jullie zijn niet de enige die het belangrijk vinden. Hè? Commissie Borslap die zegt het is wendbaarheid. Kun jij iets aangeven waarom die duurzame doorstroom of wendbaarheid, hoe belangrijk dat is voor de economie?
Nou ja, kijk, in de economie hebben we mensen nodig om het werk te doen. En het werk, dat is niet statisch. Het werk verandert. Dat zal iedereen wel beamen. En zo zie je eigenlijk dat al het werk, ik vind dat wel een mooie drieslag. Er zijn banen die verdwijnen, die verschijnen en die veranderen. Mm-hmm. En je moet dus veerkrachtig zijn om je daar ook op aan te passen.
En dat is de grote vraag. Zijn we daar voldoende ons bewust van? En zijn we dat ook daadwerkelijk in de praktijk aan het brengen?
Ik denk onvoldoende, als ik eerlijk ben. Ik denk, het begint erbij dat misschien niet alle mensen individueel zich ervan bewust zijn dat ze zich eigenlijk continu zullen moeten blijven aanpassen. Ik denk dat veel mensen op zich best blij en tevreden zijn met hun baan, maar niet altijd 5 of 10 jaar naar voren kijken. Dat is ook lastig om je voor te stellen wat er dan nodig is. Dus ik denk dat mensen in ieder geval bewust moeten zijn van de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen. Ja.
En, maar even voor mij, waarom zit dat dan niet zo vooraan in het brein? Dat je denkt, ik moet me aanpassen.
Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk dat veel mensen toch redelijk op korte termijn denken en leven. En je ziet dat wel. Ik hou me vooral ook wel bezig met wat we dan de onderkant van de arbeidsmarkt noemen. Mensen met een wat minder zekere positie op die arbeidsmarkt. En daarvan is ook wel bekend dat mensen het heel moeilijk vinden op het moment dat ze bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebben, om dan ook al na te denken over wat wordt dan mijn volgende loopbaanstap. Maar ook mensen die misschien in een hele prima positie zitten, die denken ook, ik zit hier prima. Ja, waarom zou ik gaan nadenken over een volgende stap?
Het is interessant dat je zegt, juist die onderkant van de arbeidsmarkt heeft het heel hard nodig. Want die zitten allemaal in flexbanen, et cetera. En zijn daar misschien het minst mee bezig.
Ja, dat is een van de projecten die wij bijvoorbeeld ondersteunen, is onderzoek van Jesse Koen naar proactief loopbaangedrag. En een term die ik daarin geleerd heb, die psychologen wel gebruiken, is het zogenaamde Matthäus-effect. Dat juist mensen die een wat minder zekere positie hebben, waar het dus inderdaad heel erg voor nodig zou zijn om bewust bezig te zijn met je volgende loopbaanstappen, dat juist die mensen daar minder aan toekomen in het dagelijks leven. Die zijn lang blij als het einde van de maand halen, zeg maar.
Even over die verschillen, hè? Want je hebt het over de onderkant van de arbeidsmarkt, maar ook, laten we zeggen, de bovenkant van de arbeidsmarkt.
Ja.
Ik denk dat we ons allemaal wel denken, het gaat echt wel lekker. En natuurlijk, ik ga met de vaart der volkeren mee. Ik vind AI een mooi voorbeeld.
Ja. Ja,
als je daar een beetje op googelt, dan krijg je iedere dag wel een berichtje. Over 2 jaar zijn alle banen anders of wat dan ook. En ik denk bij mezelf, ik ben daar best mee bezig. Weet je wel, we prompt schrijven en ik doe wat cursussen online en zo. Maar weet ik veel. Dat is ongeveer waar ik zit. En ik kan me best wel voorstellen dat heel veel mensen denken, ik hoor het wel als het mijn baan echt verandert.
Ja, dat is dus met zoiets als AI, dat is nu het hot topic.
Ja.
En zo zijn natuurlijk in het verleden ook allerlei technologieën geweest die zijn gekomen. En 10, 20 jaar geleden hadden we AI niet kunnen voorspellen.
Nee.
En dat is, als je dus ook weer vooruit kijkt, we weten ook niet wat er over 10 of 20 jaar komt.
Dat is precies het punt, Peter. Dus ik heb allerlei abonnementjes aangeschaft om een stem ook te klonen. En zo, ik denk, misschien misschien moet ik dit wel gaan doen. Ja, maar wie zal het zeggen? Het verandert allemaal zo snel. Dus kan ik me hier nou wel op voorbereiden dan?
Nou, je kan je niet overal voor. Waar je op voor kan bereiden, en dat worden ook wel 21ste eeuwse vaardigheden genoemd, is eigenlijk juist die flexibiliteit. Dus op dit moment is het inderdaad AI. Het is hartstikke goed om nu te kijken. Nou ja, met wat er nu aan AI is, ChatGPT, Midjourney, we kennen allemaal de bekende aanbieders wel. Om daar in ieder geval eens naar te kijken. Goh, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe zou ik dat in mijn werk kunnen gebruiken? Alleen al het feit om daar bewust mee bezig te zijn, over na te denken, dat is eigenlijk al een vorm van daar actief mee bezig zijn. En ja, als dan AI echt wordt ingevoerd, nou, dan heb je al een voorsprong omdat je er al eens over hebt nagedacht. Mm-hmm. Maar ook überhaupt die mindset om bij ook volgende dingen die weer komen, dus ook te kijken, hey, er komt iets nieuws aan, wat is dat eigenlijk? Dus continu die nieuwsgierigheid en die wendbaarheid, veerkrachtigheid, die heb je denk ik nodig. Maar dat vraagt ook ruimte in je hoofd en ook in termen van tijd om daar überhaupt mee bezig te zijn.
Mijn volgende gast weet alles over vastzitten in je baan.
Mijn naam is Merel Veenstra. Ik ben organisatiepsycholoog. En vanuit mijn eigen bedrijf, The People Society, richt ik me echt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en leiderschap. Mm-hmm. Ben ik ook gepromoveerd op het fenomeen opgesloten zitten in je baan.
Oh ja.
En daarnaast ben ik sinds kort ook binnen TIAS Business School verbonden als assistant professor en academic director.
Jij stoot lekker door in je leven.
Zeker. Ja.
Ja. Is dat ook een actieve bezigheid van jou? Dat je dacht, oké, what's next?
Ja, dat hoort ook wel een beetje bij dat pad wat je dan kiest inderdaad als je die wetenschap ingaat. Maar ik kan natuurlijk niet achterblijven en zelf jaren hetzelfde blijven doen.
Ja, precies. Ja. Zijn wij een beetje doorstromers in Nederland?
Nee, ik denk dat er wel een groep is die steeds meer gaat doorstromen. Maar dat er ook een hele grote groep nog steeds zit die niet doorstroomt en onvoldoende die kansen benut eigenlijk.
Waar ligt dat aan?
We hebben de arbeidsmarkt, als we het kijken op macroniveau, hebben we het eigenlijk allemaal te makkelijk voor de mensen gemaakt. Blijven mensen veel te makkelijk zitten in een baan waar ze eigenlijk een soort van gepamperd worden.
Maar bedoel je dan, het ontslagrecht is niet
heel gunstig.
Gunstig, ja.
Ja, mensen die worden gewoon super in de watten gelegd eigenlijk. En dat maakt eigenlijk dat mensen veel minder geneigd zijn om zo'n stap te nemen en te vertrekken.
Ja, is dat een grote oorzaak?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Blijkt dat ook uit onderzoek of is het echt een aanname?
Nee, ik denk wel dat het deels uit onderzoeken blijkt dat mensen dus langer blijven zitten dan andere landen, zeg maar.
Want je zou inderdaad kunnen zeggen, in Amerika is het ontslagrecht, nu. Je baan houdt op, pak een doos, doe er wat spulletjes in en weg. Zijn mensen dan inderdaad meer bezig met doorstromen?
Nou ja, ik ben dus zelf een beetje ingedoken in het Deense model. Mm-hmm. En het Deense model is dus echt, wat mij betreft, iets wat we hier in Nederland zouden moeten hebben om die duurzame doorstroom te stimuleren. Mm-hmm. Ze noemen het ook wel flex security, waarin ze eigenlijk, als je dat woord in tweeën zou knippen, de flexibiliteit voor de werkgever bieden. Dus de werkgever eigenlijk de mogelijkheid bieden om makkelijke mensen aan te nemen en ook makkelijke mensen te ontslaan. Mm-hmm. En tegelijkertijd die security, die veiligheid voor die werknemer bouwen. Dat als die persoon dan op straat komt te staan, dat die heel snel weer eigenlijk, als je naar de Nederlandse arbeidsmarkt kijkt, heel erg gestimuleerd wordt om weer aan een nieuwe baan te gaan starten. En eigenlijk ook door de overheid heel erg gestimuleerd wordt om nieuwe opleidingen te starten.
Maar even voor dat Deense model, hoe werkt dat dan? Zeg maar, leg mij dan uit. Nou, in Denemarken kom je op straat te staan en dan?
Nou, dan is er een warmer vangnet als werknemer. Ja. Dus je wordt in plaats van 70% word je op 90% uitbetaald. Ja. Maar tegelijkertijd word je ook heel erg gestimuleerd om weer meteen aan een baan te starten. Mm-hmm. En dat maakt dat mensen dus daardoor ook sneller doorstromen naar eenzelfde soort beroepen of andere beroepen.
Ja, en zijn ze dan ook in Denemarken meer bewust van, hé, maar wacht, ik moet wel employable blijven?
Nou, ik denk wel dat je dat daarmee wel stimuleert. Mm-hmm. En dat is wat ik bedoel met die luiheid. Dat we hier in Nederland wat meer achterover zijn gaan leunen en wat afhankelijker zijn geworden van de werkgever.
Ja. Kijken de werkgevers wel goed naar hun eigen mensen?
Ik denk dat ze wel zeggen dat ze dat doen, maar dat ze onvoldoende naar de consequenties kijken. En dat ze dus onvoldoende echt het gesprek met mensen aangaan en dagelijks, wekelijks kijken of mensen nog wel op hun plek zitten. En ook vervolgens kijken waar we mensen naartoe willen. Mm-hmm. En dat we ook het gesprek voeren als we zien dat we niet meer echt een samenwerking met z'n tweeën of met elkaar kunnen aangaan.
Je zou natuurlijk op twee manieren kunnen kijken. Hè? Je zou als werkgever kunnen kijken van, wat hebben we nodig?
Ja.
Of je zou kunnen kijken, hoe ga ik deze persoon een stapje verder helpen in zijn of haar carrière? En ik heb het gevoel dat wij vooral kijken als werkgevers naar, wat heb ik nodig?
Helemaal eens.
Ja. Zou het helpen als werkgevers gaan kijken, hoe ga ik deze persoon een stapje verder helpen?
Ja, wat mij betreft moet je echt als werkgever kijken naar, wat kan ik deze mensen bieden om eigenlijk in hun doorreis, in hun carrière te helpen.
Ja.
En dan kan het zo zijn dat je direct misschien niet die opleiding die je financiert, dat die beneficial is voor de organisatie. Maar dat je uiteindelijk wel indirect profijt zult hebben van het feit dat die mensen
maar
daar...
Goed, heel veel bedrijven zijn natuurlijk niet op de wereld om altruïstisch te zijn. En dit klinkt wel heel altruïstisch.
Ja, alleen ik denk wel dat je dus anders ervoor zorgt dat je mensen alleen maar opleidt voor hetgeen wat ze kunnen doen. En op een gegeven moment ze daaraan ontgroeien en je ze daardoor ook minder productief gaat maken.
Ja, maar goed, hoe ga je de incentive zo zetten? Want ik zie het dus nu eigenlijk een beetje van die werknemer komt langs en iedere keer geeft een werkgever weer wat ervaring in de koffer mee en dan gaat hij weer door. Hij of zij weer door.
Ja, precies.
Zo zien we dat. En als iedereen dat gaat doen, als elke werkgever dat gaat doen, dan hebben we een perfect systeem. Maar ja, niet elke werkgever zit hetzelfde in de wedstrijd.
Nee.
Hoe moet je dat dan doen?
Ik denk dat het alleen maar stimulerend kan werken voor beide partijen om die productiviteit ook zo hoog mogelijk te houden.
Ja.
Om mensen zichzelf te laten en blijven ontwikkelen.
De commissie Borslap was ook al met dit thema bezig, vertelt mijn laatste gast.
Mijn naam is Evert Verhulp en ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja. Ik wil het met je hebben over die duurzame doorstroom, wendbaarheid. Dat was ook een puntje in de commissie Borslap, toch?
Ja, daar was ik lid van die commissie. En een van de discussiepunten was natuurlijk dat we weten dat werknemers toch iets kortere carrières bij werkgevers zullen hebben. Dat er meer wisselende banen zullen zijn in de carrière van een werknemer. Nou, daar is scholing essentieel voor.
Ja.
Dat hebben wij gevat onder de term wendbaarheid.
Ja. En de vraag is dan eventjes, hoe belangrijk is het dat we met elkaar allemaal wendbaar zijn?
Nou ja, meer in het algemeen is het denk ik belangrijk. Er zullen in de komende periode, en dat is eigenlijk al aan de gang, vervallen er veel functies en komen er nieuwe functies voor terug. Nou, als je de mensen die op functies nu werkzaam zijn, die komen te vervallen, wil inzetten op functies die komen, ja, dan zullen ze toch die nieuwe vaardigheden moeten leren.
Maar dit bestaat natuurlijk altijd al.
Zeker.
Ja, hoor, dus is dit een discussie van nu of is dit eigenlijk een discussie van altijd?
Nou, hij is wel actueler geworden, omdat de arbeidsmarkt tot niet zo heel lang geleden toch echt wel bestond uit een levenslange carrière bij één werkgever. Mm-hmm. Het liefst ook in één functie. En soms maakten mensen binnen de werkgever dan nog wel een kleine functiewisseling mee. En maar de gedachte dat je 40 jaar lang bij je werkgever blijft werken en op hetzelfde blijft doen die 40 jaar lang, is eigenlijk wel achterhaald.
Maar is dat omdat mensen graag wisselen of omdat banen zo veranderen?
Nee, dat is ook echt wel omdat banen veranderen. De arbeidsmarkt verandert, de hele markt verandert en daardoor ontstaan er steeds meer nieuwe technologieën. Dat gebeurt ook steeds sneller. Nou, daar moeten mensen wel mee leren werken.
Ja. Dan is de vraag, zijn wij allemaal zo doorstromingsgeschikt op dit moment?
En het antwoord erop is, nou nee, dat valt eigenlijk nog wel tegen. Een deel van de mensen op de arbeidsmarkt is al gewend aan scholen. Over het algemeen zijn dat de theoretisch of vroeger zeiden we hoger opgeleide. De mensen die in staat zijn om op school al te leren, die zullen in de rest van hun carrière ook eerder bereid zijn om te blijven leren. Terwijl de mensen die toch slechte schoolervaring hebben over het algemeen, de wat meer praktisch opgeleide mensen zijn, die ook wat minder makkelijk naar scholingen te brengen zijn.
Ja.
En daar zie je dus ook wel dat door de functiewijziging er op een of andere werkloosheid optreedt en dat die werkloosheid dan structureel dreigt te zijn.
Ja, en dat is dat meer bij praktisch opgeleide mensen dan bij theoretisch geschulden?
Ja, dat is iets meer het geval. Ja. Dus de bereidheid om te scholen, maar ook de ervaring in het scholen, weten wat je moet doen, weten wat je van je verlangd wordt, is toch al een vaardigheid die je op de middelbare en eigenlijk al lagere school leert.
Ja. Dan hebben wij natuurlijk wel in Nederland een systeem bedacht waardoor we ook wat geld krijgen om daadwerkelijk ons om te scholen naar een andere baan. En dat noemen wij de transitievergoeding.
Zeker. Ja, die is er. Het is een hele arbeidsrechtelijke uitvinding geweest. De transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer krijgt als die wordt ontslagen. En dat is een geldsom die hij krijgt uitgekeerd. De naam doet vermoeden dat die werknemer hem dan moet inzetten om te scholen. Maar dat is niet waar, want het is gewoon een bedrag dat die werknemer krijgt uitgekeerd. En ik zeg altijd, als ik heel flauw ben, dat kan hij dus ook in zijn caravan besteden, want dan maakt hij ook een transitie. Maar het is helemaal niet gericht op scholen, althans niet zonder meer.
Er zit geen verplichting in
nee,
van...
Nee, dat is ook echt een misser, vind ik, van het systeem. Kijk, wat je zou willen is dat de werkgever de verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat een werknemer die ontslaat kortdurend werkloos is. Mm-hmm. De kortdurende werkloosheid is eigenlijk risicowerkgever. Want van een werkgever mag je verwachten dat hij de werknemer in staat en bereid houdt om op de arbeidsmarkt werk te vinden.
Ja.
En als de arbeidsmarkt gewoon structureel overschotten kent, dan is dat de werkgever niet te verwijten. Dus de kortdurende werkloosheid is eigenlijk risicowerkgever. En de langdurige werkloosheid is risicosamenleving.
Ja. Maar even voor mij, dus die transitievergoeding doet daar dus eigenlijk niks aan.
En je zou dus denken dat die werkgever, wetend dat hij verantwoordelijk is voor de kortdurende werkloosheid, probeert te scholen en een werknemer probeert fit voor de arbeidsmarkt te houden. Je hebt er allemaal moderne termen voor. Als hij dat niet doet, dan zou je denken, dan moet hij dus betalen de scholingskosten die hij heeft bespaard door die werknemer niet te scholen. En dat is de transitievergoeding. Maar zo zit het hele systeem niet in elkaar.
Nee.
Het systeem is wel op die manier ooit bedacht en vervolgens is toen bedacht, dus er moet geld betaald worden. En eigenlijk gaat de werknemer echt gewoon met het geld vandoor om zijn verlies aan inkomen te compenseren of om andere mooie dingen te doen, maar niet om te scholen.
Dat is toch wel jammer dat het...
Dat is echt doodzonde. Ja. Dat hadden we veel beter moeten regelen toen al meteen in 2015. Waar de kantonrechtersformule en al dat soort berekeningsgrondslagen voor ontslagvergoedingen toen werden afgeschaft. En werden vervangen door een vaste vergoeding. Had die vaste vergoeding natuurlijk meteen gekoppeld moeten worden aan het toekomstperspectief van die werknemer. En dat is niet gebeurd.
Straks kijken we hoe we wendbaarder kunnen worden en makkelijker gaan bewegen van baan naar baan. Maar nu eerst een hele specifieke baan. Namelijk eentje waar de provincie Utrecht iemand voor zoekt. En die heeft alles met bomen te maken.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op de functie van bomenmakelaar bij de provincie Utrecht. Ze we bellen met Linde Kuif. Zij is procesmanager strategisch bosbeleid.
Hallo, met Linde Kuif.
Dag Linde, met Rens de Jong van BNR.
Ja, goedemiddag.
Ik belde voor die functie van bomenmakelaar.
Ja, ik hoor het.
Ja, nou denk ik bij makelaar dat rijdt op een scootertje rond met een snelle babbel en een beetje gel in de nek. Is dat ook bij een bomenmakelaar zo of niet?
Nou, sommige bomenmakelaars misschien. Nee hoor, gekkigheid. Een bomenmakelaar moet wel dat ondernemende hebben wat een huizenmakelaar ook heeft. Dan, dat is wel belangrijk. En hij moet ook wel vraag en aanbod met elkaar kunnen verbinden. De vraag die wij hebben als provincie voor locaties voor grond waar we bomen kunnen planten. En het aanbod vanuit de samenleving van grondeigenaren of landgoedeigenaren of organisaties zoals Staatsbosbeheer of Utrecht Landschap die grond ter beschikking hebben. Dus het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, dat zijn hele belangrijke aspecten.
Heb je toch echt wel een beetje makelaars, ondernemersbloed heb je nodig dan?
Ja, die heb je zeker nodig. Je moet wel gewoon echt durven afstappen, hè, op eigenaren, op die bel drukken en het gesprek aangaan. Maar ik denk niet dat de bomenmakelaar dat in een maatpark doet of een scooter van de zaak. Dat niet.
Okay. Maar heel even voor mij, want er is dus een vraag vanuit de provincie Utrecht om bomen te planten. En deze makelaar moet op zoek naar plekken, waar kunnen we die neerzetten?
Waar kunnen we die neerzetten? Precies, want alle provincies hebben eigenlijk vanuit het klimaatakkoord een taak gekregen om 10% meer bos in heel Nederland te planten voor 2030. Mm-hmm. En wij als provincie Utrecht hebben dus ook die opdracht gekregen. En de bomenmakelaar die zorgt er gewoon echt heel puur sec voor dat er meer bomen komen in onze provincie. Dat er meer bos komt. En dat is heel belangrijk voor het klimaat en voor onze leefomgeving. Ja, ja. Nou ja, je kan het zo wel bedenken, denk ik.
En wat voor stukken land zoeken we dan? Zijn dat dan inderdaad weilanden en zeggen, nou, laten we hier eens een bos van maken? Of zijn het ook kleine stukjes waar een paar boompjes komen te staan?
Nou, dat kan allemaal. Het kan zijn dat er een heel mooi stuk grasland liggen op een locatie die eigenlijk heel mooi in verbinding staat al met bestaand bos. Dus daar zou je bos kunnen planten. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een agrariër besluit om zijn gronden te verkopen, om wat voor reden dan ook. En dat blijkt dat die gronden op zo'n plek liggen dat heel mooi is voor nieuwe natuur, waaronder ook bos zou kunnen zijn. Dus het kan van alles zijn.
En even voor mij, is er al een collega of is dit de eerste?
We hebben een collega gehad, maar die was gedetacheerd. Dus we hebben ervaring met de bomenmakelaar. En we zijn eigenlijk nu gewoon op zoek naar een nieuwe.
Ja, en wat voor een achtergrond moet je dan hebben? Want je kunt of een beetje lekker met mensen kunnen praten of met bomen kunnen praten, zeg maar.
Ja, alle twee, ja. Je moet zeker een achtergrond hebben, hè, in bos- en natuurbeheer. Je moet echt wel weten waar je welke bomen kan planten. Want je begrijpt ook, niet elk landschap is daar geschikt voor. Als je een heel mooi open landschap hebt waar graag veel weidevogels komen, nou, dan moet je daar geen bos planten. Mm-hmm. Maar aan een bestaande bosgebied kan dat natuurlijk wel weer heel mooi. Dus je moet goed weten hoe een bos werkt en waar het geplant kan worden. Dat zijn wel belangrijke kennis die je in huis moet hebben. hebben.
En is het dan vooral een kantoorbaan of zit je toch echt wel veel in de auto of op de elektrische fiets kijken naar mooie gebieden om op die bel te drukken?
Ja, ik zeg altijd, deze functie, dat is, we zoeken iemand die met beide benen, dus een been binnen in ons provinciehuis en een been buiten in het gebied. Want je moet ook weten wat er buiten gebeurt. Je moet die voelsprieten echt wel hebben en je moet ook de mensen buiten goed kennen. Maar je moet ook natuurlijk binnen weten aan welke randvoorwaarden moet het voldoen. Hè? En dat is het beleid wat we daarvoor hebben als provincie en landelijk. Dus het is een hele mooie functie voor zowel binnen als buiten.
Ik hoop dat er veel mensen op afkomen.
Ja, dankjewel. Ja, de vacature staat nog open. Dus echt, wees welkom om te reageren.
Goed zo, dankjewel hè.
Oké, tot
hoi,
ziens.
Hoi, hoi.
Dag.
Rens de Jong.
Nou, mooie combinatie van op kantoor en erop uit, zo te horen. Terug naar de duurzame doorstroom. Want het is met een snel veranderende arbeidsmarkt belangrijk om nu al bezig te zijn met wat je over 5 of 10 jaar zou moeten kunnen. Maar ja, hoe pak je dat nou weer aan? Volgens organisatiepsycholoog Merel Veenstra vraagt dit iets van alle partijen.
Wat mij betreft moet de overheid ook behoorlijk gaan bijspringen.
Okay.
En is er ook een verantwoordelijkheid voor de medewerker zelf weggelegd om die eigen regie terug te gaan nemen eigenlijk. En na te gaan denken over wat wil ik eigenlijk in de toekomst en waar wil ik staan.
Nou, laat ze die afpellen. Beginnen met de werknemer dan. Mm-hmm. Wat moet daar gebeuren?
Nou, ik zou me wel kunnen voorstellen dat je als werknemer een meerjarenplan voor jezelf opstelt. En zelf ook een plan gaat maken waar je wil staan. En dat kan heel groot zijn. Ik heb ook bepaalde plannen over x aantal jaren waar ik wil staan in mijn carrière. Maar het kan ook heel klein zijn door te kijken naar bepaalde capaciteiten, bepaalde competenties die je over een x aantal maanden wil hebben bereikt of een aantal jaren.
Mm-hmm.
En zet dat voor jezelf goed op papier. En het mooiste zou natuurlijk zijn dat je daar ook vervolgens met je werkgever over kunt praten en het gesprek over kunt aangaan. En misschien tot de conclusie komt dat bepaalde competenties niet haalbaar zijn binnen de functie die je uitvoert. En dat je vervolgens stappen moet gaan maken om ergens anders in de organisatie of extern.
Ja. Dus, en dat is een 5-jaren plan, hoor ik jou een beetje zeggen.
Bijvoorbeeld ja.
Ja. Kunnen wij zo ver vooruit kijken als mensen?
Bij een hele hoop mensen nog niet.
Nee.
Een hele hoop mensen kunnen zelfs nog niet bedenken dat ze misschien weg zouden gaan moeten gaan om iets anders te gaan doen. Maar ik denk wel dat we met elkaar daarin het gesprek moeten aangaan.
Want als je daarover gaat praten, dan komt tenminste de gedachte op gang.
Ja.
Ja. En lukt dat bij iedereen? Kijk, laten we zeggen de hoger opgeleide misschien makkelijker.
Mm-hmm.
Maar mensen die van maandsalaris naar maandsalaris gaan en dat de maand te lang is.
Ja.
Ja, lijkt me een soort, het lijkt utopie. Me heel mooi hoor. Maar dat denkt iemand ook van ja, waar kom jij nou weer mee aan? Over 5 jaar. Ik wil volgende maand graag halen.
Nou ja, maar dan maken we het dus wat kleiner en kijken we dus naar kleinere stappen. En denk ik wel dat het voor iedereen goed is om je te blijven ontwikkelen. En al doe je dat in dezelfde functie die je uitvoert, er zijn altijd elementen aan je baan die wat minder goed gaan en waar je wat minder goed in bent, mm-hmm. om je daarin te ontwikkelen.
Ja.
En je hoeft wat mij betreft echt niet iedere 2-3 jaar een stap te maken. Maar het is wel belangrijk om je te blijven ontwikkelen, volgens mij.
Moet dat nou verplicht worden dan voor iedereen? Dat iedereen een soort met van 5-jaren plan maakt?
Nou ja, als we het niet verplichten, dan gaat er denk ik ook helemaal niks veranderen.
Nee, dus het moet verplicht worden.
Ja, misschien wel, ja.
Ja. Oké, dat is dan de rol van de werknemer. Die kan van alles willen. En die wordt een beetje enthousiast gemaakt. Gaat dromen.
Ja, gaat dromen.
Ja. En dan de werkgever.
Ja, de werkgever die moet vooral die werknemer mee gaan nemen en ook echt het eerlijke gesprek met die werknemer aangaan.
En wat is het eerlijke gesprek?
Nou, dat er dus soms ook geen plek meer is voor iemand in een organisatie.
Mm-hmm. Als de droom is meteen afgelopen, zeg.
Ja, maar als we kijken naar die doorreis, dan kan het dus zo zijn dat mensen op een gegeven moment zo'n organisatie ontgroeien en dat ze beter tot hun recht zullen komen in een andere organisatie.
Ah ja.
En dat is wat je heel erg hebt, is dat mensen op een gegeven moment ook uitgeleerd zijn binnen een bepaalde functie.
Ja, ja, en als we nu mensen aannemen, dan doen we eigenlijk alsof het voor altijd is. Terwijl je eigenlijk vanaf het begin zou moeten zeggen, nou, we gaan een tijdje met elkaar op reis.
Ja.
En daarna ga jij weer ergens anders heen.
Ja. Of ga je in een andere organisatie onderdeel doorgroeien. Ja. Of ga je misschien iets binnen het team anders doen.
Ja.
Maar gaan we in ieder geval het gesprek aan.
Ja.
Je hoeft wat mij betreft niet te verplaatsen, maar in ieder geval wel het gesprek open en eerlijk blijven aangaan. Of je een vervolgstap wil maken en kunt maken.
Oké, dus het open en eerlijk gesprek is van we gaan niet altijd met elkaar door. Maar ik zei net al, dat is een beetje weinig dromen dan meteen. En waar is het droomelement dan van die werkgever?
Nou, dat hij wel voor een groter deel, hè, laten we niet uitgaan van 100%, maar dat hij meer mensen in zijn organisatie gaat hebben die met een plezier en tevreden gevoel binnen die organisatie willen werken.
Ik bedoel meer de rol van die werkgever. Die moet dan ook, sommige dromen zijn wel haalbaar. Die moet daar dan ook daadwerkelijk...
Met het hakmes doorheen.
Nou, en ook gewoon zeggen, nou, dat gaan we wel doen. Daar kan ik je mee helpen. Ja. Die stap kan ik je geven en die stap kan ik je niet geven.
Precies.
Ja.
Open en eerlijk. En vooral ook daaraan toegeven. Wat ik nu heel erg merk is dat ik veel managers spreek die dan zeggen, ja, ik heb wel iemand in mijn organisatie zitten, in mijn team, die eigenlijk helemaal niet meer productief is. Maar ja... Ja, hij is nog voor 30% productief en hij doet nog wat er binnen het team aan werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dus ik laat hem maar even zitten en ik ga vooral niet het gesprek aan.
Ja.
En wat mij betreft is dat niet wat je moet willen. Want dat is niet gunstig voor die medewerker, want die wordt doodongelukkig. En voor die werkgever is het in the end ook niet beneficial.
Dus hij is maar voor 30% productief. Maar goed, dan heb
dan
ik
moet ik weer
moet
vinden.
Ik weer nieuws vinden. Dat lijkt me ook verschrikkelijk. Weet je wat? Het is eigenlijk een beetje piepsysteem.
Helemaal, ja. Dus die arbeidsmarkt die helpt ook helemaal niet om die mensen op dit moment... om überhaupt met een ander systeem aan de slag te gaan. Omdat het voor de korte termijn lijkt het allemaal beter om gewoon er maar niet over te praten... en het vooral zo te laten zoals het nu is.
Ja. Overheid, heeft die nog een taak?
Ja, wat mij betreft, als je naar dat Deense model kijkt... dan zijn er volgens mij wel een aantal cruciale elementen die wat mij betreft kunnen worden... afgeschaft of ingezet, zoals bijvoorbeeld die ontslagvergoeding. Mm-hmm. Als je die vooral omlaag schroeft, dan maak je het ook minder gangbaar voor mensen om te zeggen, weet je wat, Pietje, die buurman van mij, die kreeg die ontslagvergoeding mee.
Die is toch in Nederland al behoorlijk, weet je wel, een paar jaar geleden was het echt nog hier met tonnen de deur uit. Het is allemaal niet zo goud gerand meer als een aantal jaar geleden.
Nee, maar toch is het wel gunstiger om die ontslagvergoeding te krijgen dan dat je uit jezelf zegt, ik neem ontslag.
Ja.
En omdat dat nog steeds het geval is, blijven mensen gewoon achteroverleunen en wachten totdat ze de laan uitgestuurd worden.
Programmamanager Peter Brouwer van de Goldsmeding Foundation hoorde je eerder al zeggen dat het begint en eindigt bij het individu.
Iedereen moet actief bezig zijn en die moet daar dus ook de ruimte voor krijgen in tijd, maar bijvoorbeeld ook in budget om zich bij te scholen. En ik denk dat werkgevers hebben een hele belangrijke rol om mensen ook die ruimte te bieden.
Mm-hmm.
Om dus ook aandacht te hebben voor scholing en ontwikkeling van alle medewerkers. En wat er wel meer en meer bij komt, in ieder geval ook in mijn denken, is toch wel meer sturing misschien wel van de overheid, ook brancheorganisaties en onderwijs, om ook na te denken over wat zijn nou eigenlijk de belangrijke competenties van de toekomst.
Ja.
En hoe kunnen we er nu zorgen dat de beroepsbevolking in Nederland optimaal is voorbereid voor die toekomst?
Maar dat is interessant, want sturen zijn wij niet zo heel erg van. En zeker niet van de Nederlandse overheid. Dus waar wil jij dan dat er echt op gestuurd wordt?
Ja, ik moet zeggen, ik ben daar zelf
ook... Een curriculum bepalen of zo?
Ja, ik denk dat je wel kan zeggen, er zijn bepaalde werkzaamheden, bepaalde sectoren misschien wel. Neem even de energietransitie. We weten dat we naar nieuwe vormen van energie moeten, anders dan fossiele brandstoffen. Dus je zou natuurlijk best wel de competenties die nodig zijn om naar die energietransitie toe te gaan, wat extra kunnen stimuleren. En dat kan in curricula, in bijvoorbeeld
maar
het mbo.
Dan heb je het over zonnepaneleninstallateurs of wat dan ook. Al wel slecht voorbeeld, want die schijnen nu met bosjes failliet te gaan. Maar goed, een ander verhaal.
Ja, het interessante is, ik heb zelf altijd het voorbeeld van warmtepompen. Die moeten nu gemaakt worden. Dus je ziet nu dat mensen die eerder cv-ketels monteerden en installeerden, dat die nu warmtepompen gaan maken. Nou, dat is dan nu de huidige technologie. Dat zal de komende jaren ook blijven. Maar diezelfde monteurs moeten over 10, 20 jaar misschien wel weer de dan nieuwe technologie kunnen installeren.
Ja. En, maar dat ligt meer, sorry Peter dat ik je onderbreek, maar dat voelt bij mij heel erg als gewoon bijblijven in je vak.
Ja, het is bijblijven in je vak. Maar ik denk dat er ook dus wat grote transities aankomen die verder gaan dan dat. Er zullen misschien echt wel sectoren zijn die verdwijnen. Dus en ik weet dat er ook wel partijen als de VNG en de SER zijn aan het nadenken over hoe zou Nederland er nou in 2040 uit moeten zien.
Wat voor sectoren verdwijnen dan en waarom moeten we dan, die mensen moeten dan waarschuwen, kan ik me zo voorstellen.
Ja, neem inderdaad. De fossiele industrie, überhaupt de industrie, denk ik, zal minder worden in Nederland. Maar ook een sector als de landbouw, daar zijn natuurlijk al enorme discussies over geweest. En dat is in termen van werkgelegenheid helemaal niet een van de grootste sectoren in Nederland natuurlijk. En als je ziet wat dat al aan onrust oplevert, dus daar moeten we echt wel vanuit de overheid ook goed over nadenken. En mensen in ieder geval ook, sturen vind ik dat ook een lastig hoor, maar mensen in ieder geval richting geven in, als je dan je gaat ontwikkelen, ontwikkel je dan alsjeblieft die kant op naar dingen waar we die ook in de toekomst nodig hebben.
Ja, dus jij zegt eigenlijk als sturende overheid is het vooral om te zeggen, aangeven waar baankansen liggen en waar niet.
Ja.
Ja. Kijk, uiteindelijk... Maar dat doen we nu toch al wel. Ik zie allerlei onderzoeken van Elsevier, weet ik onder andere, of van EW moet ik dan zeggen. Van waar liggen de baankansen en waar, et cetera. Dat is er wel.
Ja, er zijn wel wat grove schattingen. Dus het is best wel bekend waar waarschijnlijk dingen verdwijnen. We weten bijvoorbeeld ook dat de zorg, daar zal ook heel veel moeten veranderen.
Ja.
Want anders dan hebben we daar veel te veel mensen nodig. Dus daar moeten we echt op andere manieren ook gaan werken. Dus de grote lijnen zijn wel duidelijk. Maar ik denk dat het ook meer moet worden doorgeredeneerd naar wat betekent dat concreet voor opleidingen, trainingen die mensen kunnen en moeten doen. En dat begint natuurlijk al in het onderwijs.
Ja.
Dus met name het mbo, denk ik, heeft daar een hele grote rol in. Maar dat trekt natuurlijk door naar opleiding van mensen die al werken.
Ik heb wel eens gehoord van mensen die zeggen, je zou eigenlijk loopbaanpaden moeten creëren. Dat je dus echt aangeeft, heel actief misschien wel als overheid, van ja jongens, als je dus daar instapt, dan kun je zo die kant op en dan kan je alle kanten. Maar dan heb je een idee, zeg maar.
Ja, en ik ken ook wel wat mooie onderzoeken van inderdaad interessante baantransities die mensen al gemaakt hebben. Dat je ziet van de ene naar de andere functie die misschien niet altijd voor de hand ligt. Nou, dat is eigenlijk heel goed mogelijk omdat de competenties daar heel erg op lijken.
Ja.
En ik denk inderdaad dat schetsen van deze kant kan je op, mensen goed informeren en dus ook de mogelijkheid geven om zich bij of om te scholen. Dat is heel belangrijk. Ja.
Nou zeg jij, primair ligt het bij het individu.
Ja.
Hoe gaan we de persoon die praktisch op die arbeidsmarkt zit, die van tijdelijk contract gaat, hoe gaan we die bereiken om na te denken over zijn of haar employability in de toekomst?
Ik denk dat er twee dingen echt belangrijk zijn. Eén is, het wordt wel gesproken over een loopbaan APK of iets dergelijks, maar ik zou er groot voorstander van zijn dat iedereen in, zeg maar, die tot de beroepsbevolking behoort in Nederland, of je nou werk hebt of niet, tenminste één keer per jaar de vraag krijgt, waar sta je, ben je nog blij of wat zou je eventueel kunnen of willen doen? Minimaal één keer per jaar. En dat geldt echt niet voor iedereen op dit moment. En het tweede, zeker zo belangrijk, is dat dan mensen ook de mogelijkheid krijgen om dan een stap te maken qua ontwikkeling. En dat betekent uiteindelijk tijd en geld. Dus tijd moet er geboden worden door bijvoorbeeld je werkgever. Maar ook opleidingsbudget is denk ik heel erg belangrijk. En ook daarvoor geldt weer dat juist praktisch opgeleide mensen over het algemeen, dat er minder in geïnvesteerd wordt in hun opleiding en ontwikkeling.
Ja.
Dat zij dus ook daar minder tijd
aan besteden. Zou je dat dan ook moeten verplichten? Want dit zijn mensen die dus van jaarcontract naar jaarcontract gaan.
Ik kan denk mensen niet verplichten om een opleiding te doen.
Werkgevers kun je verplichten om te zeggen, je moet sowieso die vraag ieder jaar stellen. Ja. En je moet 5 opleidingsdagen sowieso vergoeden. Wat voor een vorm van contract iemand
ook
heeft.
Ik zou dat een heel goed idee vinden om dat in arbeidscontracten en of cao's op te nemen.
Even over die vaardigheden. Hè? Kijk, we kunnen dus niet vooruitkijken naar de komende 20 jaar. ChatGPT hadden we ook nog niet heel erg bedacht dat het zo praktisch zou zijn. Dan zeg je, dan moet je dus op zachte vaardigheden, 21st century skills, moet je dan gaan ontwikkelen. Dan denk ik, oké, dus creativiteit, samenwerken, et cetera. Ja, Peter, waar leer ik dat dan? Weet je, het blijft toch een beetje zo erg hoog in de lucht hangen.
Ik denk in alle eerlijkheid dat je dat niet in een cursus eigenlijk leert. Dat kan helpen met opdrachtjes. Maar ik denk dat dat echt vraagt om on the job leren of informeel leren, wat wel wordt gezegd.
Of is het zo dat je zegt, dan moet je dus voor jezelf ook analyseren, ben ik daar eigenlijk goed genoeg in voor de toekomst?
Dit zijn natuurlijk ook onderwerpen waar eigenlijk ook voor geld, denk daar tenminste één keer per jaar over na. En hier kan het ook heel erg helpen als jouw werkgever, en dat zal dus meestal je direct leidinggevende zijn, in ontwikkelgesprekken dat soort vragen ook stelt. En dat is ook de werkgever die, als het goed is, een wat bredere blik en misschien een wat langere planningshorizon heeft dan het gemiddelde individu, dat die ook dat soort vragen stelt aan mensen op de werkvloer, daar ook eens het gesprek over initieert. Zodat mensen in ieder geval bewust daarover gaan nadenken.
Hoogleraar arbeidsrecht en oud-lid van de commissie Borslap, Evert Verhulp, ziet wel wat in een scholingspotje voor iedere werknemer.
Wat je eigenlijk zou willen is dat er een vast budget voor een werknemer is om zich te scholen. En dat je dat vaste budget ook gewoon als een soort leerrecht kunt claimen als werknemer.
Ja.
Dat zou eigenlijk moeten. Daar zijn
en
ook
dat
wel
is dan het
over.
Vaste budget als werkgever die dat ter beschikking stelt? Of is dat dan de staat bijvoorbeeld?
Dat kan allebei. Dus het zou ook van allebei kunnen komen. Want ook uiteindelijk uit de werkloosheidsfondsen kan geld komen. Mensen die in Nederland wonen en naar school gaan, gewoon kinderen. Dat kost natuurlijk ook al geld. Dus dat zou je ook kunnen kapitaliseren tot een vast bedrag.
Mm.
Daar kun je allerhande hele mooie systemen op loslaten. Je zou bijvoorbeeld kunnen bedenken dat iedereen bij geboorte een vast scholingsbudget krijgt. Maar mensen die een universitaire scholing doen, dan eigenlijk in de min eindigen en later weer moeten terugbetalen. Terwijl mensen die alleen maar praktische opleiding hebben gedaan, nog steeds plus hebben en zich dus de rest van hun leven kunnen scholen.
Oh ja.
Allemaal ideeën zijn er gelanceerd.
Maar niet heel veel mee gedaan als je kijkt naar wat nu wordt voorgesteld.
Precies. Maar tot op heden is het eigenlijk verzand in mooie ideeën die nergens toe hebben geleid. En we hebben het staptraject gehad. Dat is inmiddels ook weer afgeschaft. Stap was toch met name ook iets waar al reeds bestaande scholingen nu plotseling gefinancierd vanuit werden.
Er zijn mensen die zeggen dat stapbudget, je kreeg volgens mij 1000 euro, zoiets. Ja. Er was wat kritiek op de eerste cursussen die we heel vrijelijk werden ingezet. Daarna werd het een beetje afgeknepen, zeg maar. Daar werd wel van gezegd, nou, dat is op zich wel een succes geweest, omdat mensen die normaal gesproken dit nooit doen, het toch zijn gaan doen.
Ja, ik heb de cijfers daarover niet paraat, dus dat, ik weet ook niet of die er zijn. Mijn waarneming is dat het allemaal wel erg tegen is gevallen, omdat het met name gaat over heel incidentele scholingen die individuen af en toe goed gekozen hebben. Dus dat is dan mooi dat ze dat gedaan hebben en van harte gegund. Maar wat je natuurlijk wil, is dat er een structuur wordt neergezet bij werknemers waarvan je kunt bedenken dat de functie komt te vervallen. Kolencentrales zijn het beste voorbeeld, maar er zijn natuurlijk heel veel van dat soort functies. De benzinepompmedewerker, waarvan je weet dat als elektriciteit gaat vliegen, dat die benzinepomp toch op een hele andere manier worden ingericht. Cassières bij banken waarvan je weet dat die functies komen te vervallen. En die hele structuur die ontbreekt eigenlijk.
Als je dit nou bedenkt, hè, bij wie ligt dan de bal? En dat kan bij drie partijen liggen. Bij de overheid, bij de werkgever of bij de werknemer?
Nou ja, het kan ook bij werkgevers en werknemers liggen door in de CAO dat vorm te geven. Dat gebeurt ook voor een deel wel. In sommige sectoren worden scholingsfondsen ingericht. En die scholingsfondsen doen ook soms goed werk, soms ook niet. Dus dat moet wat beter bekeken worden. Maar de bal ligt denk ik voor een belangrijk deel bij de overheid en bij werkgevers.
Ja, waarom niet bij de werknemer? Want de werknemer weet wat hij nodig heeft misschien of wat hij wil.
Nou, dat is dus de vraag. Hè. De werknemer is over het algemeen, en er zijn allemaal uitzonderingen op, en ik wil zeker niet de verantwoordelijkheid van de werknemer wegnemen. Maar de werknemer is over het algemeen minder goed in staat om te overzien op welke termijn functies komen te vervallen. Ja. En waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. Dat is een werkgever beter als het gaat over zijn eigen organisatie en komende veranderingen. En de overheid is dat beter als het gaat over toekomstverwachtingen van de arbeidsmarkt.
Maar zou het niet goed zijn als we ervoor proberen te zorgen dat elke werknemer dat beeld wel krijgt?
Tuurlijk,
in plaats van dat we hem toch soort gaan pamperen en een beetje...
Nee, maar het is nooit alleen maar. Hè? Nee. Dus als je vraagt wie is er verantwoordelijk, dan zou het goede en correcte antwoord zijn allemaal en iedereen. En dat zijn, maar het is ook oprecht zo.
Ja.
Maar de overheid heeft natuurlijk zeker een verantwoordelijkheid als het gaat over de financiering van de scholing en het verzorgen van het aanbod. De werkgever heeft verantwoordelijkheid als het gaat over het stimuleren van de werknemer. En de werknemer heeft verantwoordelijkheid om het ook wel daadwerkelijk te doen.
Ja. Over die werkgever dan, hè? Want daar zit natuurlijk wel een probleem. We hebben een enorme krappe arbeidsmarkt.
Ja.
Ik denk dat mensen werknemers niet zo snel laten gaan. Terwijl ze misschien wel zouden moeten doorgroeien ergens anders heen. Ik denk, eigenlijk is dezegene wel klaar met groeien.
Ja.
Die moet ergens anders heen. Ja. Maar ja, dan hebben wij weer een probleem. Ja. Laat hem maar lekker zitten.
Klopt, dat gebeurt.
Ja, hè?
Ja.
Wat voor een effect heeft dat op ons allemaal?
Nou ja, uiteindelijk dat we gewoon toch geen goede economie inrichten. En dat er minder voldoende matching op de arbeidsmarkt plaatsvindt. En er dus uiteindelijk gewoon verlies aan arbeidsproductiviteit plaatsvindt.
Ja, maar goed, die werkgevers. Eigenlijk moet iedereen een stap vooruit zetten.
Klopt.
En dat lukt natuurlijk niet.
Nou ja, het is natuurlijk ook heel lastig om je te bedenken dat je als werkgever een bedrijf hebt dat gewoon goed loopt, waarvan je weet dat over 10 jaar het verdienmodel weliswaar uitgestorven zou kunnen zijn, maar nu nog niet.
Mm-hmm.
En de komende 10 jaar heb je die mensen natuurlijk dus nog gewoon nodig.
Ja.
Nou, dat weet je. Maar ben je dan nu al bereid om tegen die mensen te zeggen, luister eens even, uw toekomst hier is beperkt tot 10 jaar, dus ga nu alvast u voorbereiden op iets anders.
Nee, natuurlijk niet.
Ik denk dat een gemiddelde werkgever dat toch lastig vindt.
Ja.
Omdat hij dan weet dat hij over 3 jaar het bedrijf al kan sluiten, waar hij nog 7 jaar anders een mooiste bedrijf had kunnen runnen.
Oké, we moeten dus allemaal veel meer bezig zijn met onze eigen duurzame doorstroommogelijkheden. De vraag is, hoe regelen we dat? Nou, er moet tijd en geld zijn om je te ontwikkelen. En natuurlijk, ik heb hele genuanceerde gasten en die kwamen toch weer tot de conclusie dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van de werknemer zelf, de werkgever en natuurlijk de overheid. Welke taken kwamen dan langs? Nou, bijvoorbeeld de overheid. Maak ontslag toch nog makkelijker en goedkoper. Werkgever, voer minimaal 1 keer per jaar het gesprek met je medewerkers over hoe het met ze gaat, maar ook of ze nog op hun plek zitten. En werknemer, maak een 5-jaren plan. Kijk wat je wil en wat je daar aan vaardigheden voor nodig hebt. Ik wens je veel succes.
AI in actie.
Dan nu door naar het laatste onderdeel van deze BNR Werkverkenners, AI in actie. En in deze rubriek praten we je bij over de laatste AI-tools en die je hopelijk wat productiever maken. En deze keer heb ik aan de lijn Bas van Atert, vriend van de show zou ik zo zeggen. Dag Bas.
Dag Rens.
En jij zit heel diep in alles wat met HR te maken hebt. Kijk naar de toekomst, ziet trends, et cetera. Dus we dachten, hartstikke leuk om met jou eens even te praten over AI-tools. Ik begrijp, jij bent veel bezig met sollicitatieprocessen en jij hebt daar ook een tool in gevonden. Vertel.
Ja, de tool heet Into Dialogue. Dat schrijf je in 2 dialoog.
Mm-hmm.
En wat ik leuk vind is sowieso dat het een Nederlandse tool is. Er waren al een aantal internationale tools die iets vergelijkbaars deden, maar deze tool komt niet alleen uit Nederland, maar verstaat ook Nederlands, begrijpt Nederlands.
En wat doet hij dan?
Nou, het is een hele specifieke tool die in principe als een soort bijzit in een sollicitatiegesprek zit. Dat kan in een digitaal sollicitatiegesprek dat je bijvoorbeeld via Zoom of Teams volgt, maar ook via een app op je telefoon die je dan gewoon op de tafel kan leggen. En die legt het gesprek vast, maar niet alleen legt hij het gesprek vast als in wat is er nu gezegd, maar daar extraheert hij dan ook competenties, motivators en persoonlijkheidskenmerken uit.
Wow, oké. En dus wordt er een soort met van beoordeling gedaan op de kandidaat? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, een beoordeling laten ze juist aan jou als interviewer over. Maar er wordt veel objectiever gekeken naar wat heeft een kandidaat gezegd en naar welke competentie gaat dat bijvoorbeeld toe. Ik heb hier nu een kandidaatprofiel van iemand die ik recent geïnterviewd heb voor me. En daar staat bijvoorbeeld competenties, plannen en organiseren, kritisch denken, efficiënt werken, ondernemerszin tonen, creatief en innovatief denken. Dat heeft hij als tool gehaald uit het gesprek en de dingen die die kandidaat als antwoord op mijn vragen heeft gezegd.
Oh.
En zijn motivators zijn ontwikkelen, taakuitdaging, analyseren en ook weer ondernemen.
Ja.
En zijn persoonlijkheid is wel overwogen.
Oké. En wat levert dit nou qua winst op? Is het vooral tijdwinst dat je niet meer dit hele interview hoeft uit te werken? Of dat het ook een soort, nou, misschien wel een bias weghaalt?
Nou, primair haalt het de bias weg. Dat is eigenlijk, vind ik, de kracht van deze tool. Omdat je namelijk niet meer, als ik tegen jou zeg dat ik een PSV-supporter ben, dat jij als Ajax-ziet meteen een negatieve bias hebt en dan de nadruk legt op alles waar je bij mij, op elke slak waar je zout op kan leggen.
Maar is dit ook waar of niet, Bas? Is dit waar? Dat je PSV'er
ja,
bent?
Nee, dit is...
Nou.
Ja, dat is waar.
Nee, maar die bias die zitten nu, hoor. Ja, ga door.
Nee, maar je hebt een bepaalde bias. Iedereen heeft bias. Nou, en dit kijkt heel erg naar wat is er nu daadwerkelijk gezegd en naar welke competenties kunnen wij dat toebrengen. Ah, ja. Er zit een enorme wetenschap achter met alles wat we vanuit de organisatiepsychologie weten. Zeg maar wat waar aan toegevoegd gaat worden. Mm-hmm. Je kan, en dat vind ik het mooie, altijd terugkijken waarom bepaalde competenties zijn toegekend aan een bepaald persoon. Hè, welke zinsnede waar hij dat uitgehaald heeft.
Ja, leuk zeg.
Het andere hele leuke aan deze tool vind ik overigens dat ik als interviewer feedback krijg. Hij zegt namelijk tegen mij bijvoorbeeld dat ik heel veel hoe-vragen stel en wat-vragen, maar weinig waarom-vragen.
Oh ja.
In andere woorden, ik kijk heel erg naar wat doe je dan en hoe doe je het, actiegericht. Maar ik vraag weinig over motivators en drivers.
Moet je als sollicitant ook daadwerkelijk toestemming geven van, hey, we gaan jouw sollicitatiegesprek ook even analyseren met AI? Het lijkt mij wel, toch? Privacy technisch.
Volgens de nieuwe AI-wet moet dat straks wel. Per definitie dien jij natuurlijk als jij iets opneemt in een face-to-face gesprek dat altijd eerst even te vragen. Nou, dat telt hier ook. En op het moment, het mooie vind ik ook, als je in een Zoom of een Teams of een Hangouts interview zit, zie je ook dat er een AI-bot bij is. Dus je kan ook niet net doen alsof hij er niet bij zit na een sollicitant.
Klinkt hartstikke goed. Bas, dankjewel, hè.
Dankjewel.
Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3 uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Werk voor Kenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan en NCOE. NCOE, de opleider van Werkend Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.